From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 184ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd instituutskoor uit Orem in Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze tweede bijeenkomst van de 184ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten iedereen die hier aanwezig is of de conferentie via televisie, radio of internet volgt. En allen die de conferentie in ringcentra over de hele wereld via een satellietverbinding volgen. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en algemene functionarissen die deze conferentie bijwonen. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd instituutskoor uit Orem in Utah, dat gedirigeerd wordt door Ryan Eggett met Bonnie Goodliff en Linda Markets aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Glory to God on High. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Ian S. Arden van de 70, waarna het koor I Lived in Heaven zingt.
Father in heaven,
onze hemelse Vader, wij danken u dat we hier bijeen kunnen zijn. Bijeen op verschillende plaatsen in de wereld om naar de waarheid te luisteren. Wij zijn dankbaar om hier te zijn. bij onze hedendaagse profeet, president Thomas Esmondson. Wij houden van hem en bidden dat u hem zult blijven steunen. Wij zijn dankbaar voor de voorbereidingen van de sprekers en bidden dat hun gebeden en gedachten bij hun voorbereiding ons goed zullen doen als wij door de geest geraakt worden door naar hun woorden te luisteren. Vader, we danken u voor onze heiland Jezus Christus en voor zijn verzoening. Help ons om hem te volgen, om goede discipelen te zijn van Christus. Daarom bidden wij in de naam van onze heiland Jezus Christus. Amen.
President Dieter F. Oegdorf stelt nu de algemene functionarissen en gebiedsheventigers van de kerk ter steunverlening voor. Na de steunverlening leest Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het jaarrapport voor. Hij wordt gevolgd door broeder Brooke P. Hales, secretaris van het Eerste Presidium, die het kerkelijk statistische rapport over 2013 voorleest. President Oegdorf.
Brothers and sisters, it is proposed.
Broeders en zusters, wij stellen voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Henry Benyon Eyring als eerste raadgever in het Eerste Presidium en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het Eerste Presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor steun te verlenen aan Boyd Kenneth Packer als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en als leden van dat quorum.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Those in favor, please.
Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt het eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Met oprechte dank ontheffen we ouderling Ted R. Callister als algemeen autoriteit en als lid van het presidium van de Quorums der 70. Wie hun waarderingen willen uiten, maken dit kenbaar. Wij stellen voor steun te verlenen aan ouderling Lynn G. Robbins als lid van het presidium van de Quorums der 70. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor de volgende gebiedsseventigers met ingang van 1 mei 2014 te ontheffen.
Pedro E. Abularok, Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Monday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us in
die hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben, maken dat kenbaar. Wij stellen voor de broeders Russell T. Osgathorpe, David M. McConkie en Matthew O. Richardson te ontheffen als het algemeen zondagschool presidium met waardering voor al het werk dat ze hebben verricht. Tevens ontheffen wij alle leden van het algemeen zondagschoolbestuur die hun waardering willen uiten voor het uitstekende, toegewijde werk dat deze broeders en zusters verricht hebben, maken dat kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als nieuw lid van het volgende broeder als nieuw lid van het eerste quorum der 70, Chin Hyong Sam Wang, en als nieuw lid leden van het tweede quorum der 70, Larry S. Ketcher en Hugo E. Martinez. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, met hetzelfde teken. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als nieuwe gebiedszeventigers.
Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Krasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor, please manifest it.
Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. We stellen voor Ted R. Callister steun te verlenen als algemeen zondagsschoolpresident, met John S. Tanner als eerste raadgever en Devin G. Durant als tweede raadgever. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. We merken op dat de broeders Tanner en Durant momenteel allebei werkzaam zijn als zendingspresident en daarom nu niet aanwezig zijn hier in het conferentiecentrum. Ze beginnen hun officiële werk in het Algemeen Zondagsschoolpresidium na hun ontheffing als zendingspresident in juli 2014. We stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw voortdurende geloof en uw gebeden voor ons. Wij nodigen de nieuwe algemene autoriteiten uit hun plaats op het podium in te nemen.
It's a long walk.
Dat is nogal een wandeling.
As announced, Brother Jurgensen will now read the audit.
Zoals aangekondigd, leest broeder Jurgensen nu het verificatie voor. Hij wordt gevolgd door broeder Hales, die het statistisch rapport voorleest.
Aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige in de Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de leer verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Besteding, bestaande uit het eerste presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de presiderende bisschop, de uitgaven van de Kerk. De entiteiten van de Kerk besteden deze middelen in overeenstemming met goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en werkwijzen. De afdeling verificatie van de kerk bestaat uit gekwalificeerde vakmensen en is volkomen onafhankelijk van alle andere afdelingen van de kerk. Zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verificaties, zodat men zicht krijgt op de ontvangen bijdrage, gedaan uitgaven en een bescherming van kerkelijke geldmiddelen. Op grond van de uitgevoerde verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en geldmiddelen van de kerk voor het jaar 2013 in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en boekhoudpraktijken van de kerk werden ingeschreven en beheerd. De kerk past de richtlijnen toe die ze haar leden onderwees, namelijk binnen het budget blijven, schulden vermijden, geld sparen voor noodgevallen. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk, Kevin R. Jergensen, algemeen directeur.
Ter informatie van de leden van de kerk heeft het eerste presidium het volgende statistische rapport opgesteld over de groei en de status van de kerk per 31 december 2013. Er waren 3050 ringen, 405 zendingsgebieden, 571 districten en 29.253 wijken en gemeenten. Het totale ledental van de kerk was 15.082.028. Het aantal gedoopte kinderen in 2013 was 115.486. En het aantal gedoopte bekeerlingen in 2013 was 282.945. Per 31 december waren er wereldwijd 83.035 voltijdzendelingen en 24.032 kerkwerkzendelingen. Er is in 2013 één tempel ingewijd, de Tegucigalpa-tempel in Honduras. Aan het einde van het jaar waren er 141 tempels in gebruik.
We will now be pleased to hear.
We kunnen nu luisteren naar de ouderlingen Russell M. Nelson en Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen.
Dear brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, we spreken onze grote liefde en dank voor u uit. We zijn dankbaar voor de werkbezoeken die wij onder u afleggen. Onlangs kondigde de piloot van een vlucht die wij namen aan dat we bij dalen in turbulentie terecht zouden komen. Hij zei dat alle passagiers hun veiligheidsgordel goed moesten omdoen. En er kwam inderdaad turbulentie. Het was erg hevig. Aan de andere kant van het gangpad, enkele rijen achter mij, raakte een doodsbange vrouw in paniek. Met elke beangstigende val en schok schreeuwde ze het uit. Haar man probeerde haar te troosten, maar zonder succes. Haar hysterische kreten hielden aan tot we door de turbulentie heen waren en veilig konden landen. Maar zolang zij het moeilijk had, had ik medelijden met haar. Omdat geloof het tegengif voor angst is, wenste ik stilletjes dat ik haar geloof had kunnen sterken. Toen de passagiers later het vliegtuig verlieten, sprak de man van deze vrouw mij aan. Hij zei: het spijt me dat mijn vrouw zo bang was. De enige troost die ik haar kon geven was te zeggen: ouderling Nelson zit ook op deze vlucht, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Ik ben er niet zo van overtuigd dat mijn aanwezigheid op die vlucht haar enige troost had moeten geven, maar ik wil wel zeggen dat een van de realiteiten van het sterfelijk leven is dat ons geloof beproefd en uitgedaagd wordt. Soms krijgen we die beproevingen als we denken de dood in de ogen te kijken. Voor deze bange vrouw was een hevig stampend vliegtuig een van die waarheidsmomenten waarop we oog in oog komen te staan met de kracht van ons geloof. Als we het over geloof hebben, het geloof dat bergen verzet, hebben we het niet over geloof in het algemeen, maar geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus kunnen we sterken door over hem te leren en onze godsdienst na te leven. De leer van Jezus Christus is door de Heer opgesteld om ons te helpen met het vergroten van ons geloof. In de huidige wereld betekent het begrip godsdienst echter veel verschillende dingen voor veel verschillende mensen. Het woord religie betekent letterlijk wederom binden of herverbinden met God. De vraag die we onszelf zouden kunnen stellen luidt: zijn wij veilig verbonden met God, zodat ons geloof te zien is? Of zijn wij eigenlijk verbonden met iets anders? Ik heb bijvoorbeeld wel eens op maandagochtend gesprekken gehoord over sportwedstrijden met beroepssporters die de voorgaande zondag hadden plaatsgevonden. Over sommige van die fanatieke fans vroeg ik me af of hun religie hen uitsluitend herverbond met de een of andere stuiterende bal. We kunnen ons afvragen, waarin stellen wij ons geloof? In een team? In een merk? In een beroemdheid? Zelfs de beste teams kunnen mislukken. Beroemdheid kan afnemen. Er is er slechts één bij wie uw geloof altijd veilig is. En dat is de Heer Jezus Christus. En u moet uw geloof tonen. God heeft in het eerste van zijn 10 geboden gezegd: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij heeft ook gezegd: vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet, vrees niet. En toch zoeken zoveel mensen hun gemoedsrust uitsluitend in hun banksaldo, of nemen ze hun medemens als voorbeeld. Klinici, academici en politici krijgen vaak een geloofstoets te doorstaan. Zullen zij bij het nastreven van hun doelen blijk geven van hun religie of zal die verborgen blijven? Zijn zij herverbonden met God of met de mens? Ik kreeg tientallen jaren geleden zo'n toets te doorstaan toen een van mijn collega's aan de medische faculteit mij vermaande omdat ik mijn beroepskennis niet scheidde van mijn godsdienstige overtuiging. Hij stond erop dat ik die twee niet zou combineren. Maar hoe kon ik ze nu scheiden? Waarheid is waarheid. Zij is onscheidbaar. We kunnen geen enkel deel ervan terzijde schuiven. Of waarheid nu uit een wetenschappelijk laboratorium of uit openbaring van God komt, alle waarheid komt van God. Alle waarheid maakt deel uit van het evangelie van Jezus Christus. En toch werd mij gevraagd om mijn geloof te verbergen. Ik voldeed niet aan het verzoek van mijn collega. Ik toonde mijn geloof. In alle beroepen wordt een grote mate van accuratesse gevergd. Wetenschappers koesteren hun vrijheid van meningsuiting. Maar volledige vrijheid bestaat alleen als de mensen niet bepalen dat een deel van onze kennis taboe is. Geestelijke waarheid is niet te negeren, met name goddelijke geboden. Het naleven van goddelijke geboden brengt altijd zegeningen met zich mee. Het overtreden van goddelijke geboden brengt altijd een verlies van zegeningen met zich mee. Er zijn zoveel problemen omdat de wereld bevolkt is met onvolmaakte mensen. Hun bedoelingen en verlangens worden sterk beïnvloed door hun geloof of gebrek daaraan. Velen geven andere zaken meer prioriteit dan God. Sommigen betwisten dat godsdienst in het hedendaagse leven relevant zou zijn. Net als in elk ander tijdperk zijn er ook nu mensen die de uitoefening van godsdienstvrijheid bespotten of afkeuren. Sommigen geven godsdienst zelfs de schuld van allerlei vormen van werelds kwaad. Toegegeven, er zijn tijden geweest dat er in de naam van godsdienst wreedheden zijn begaan. Maar naleven van de zuivere godsdienst van de Heer en naar streven een waar discipel van Jezus Christus te worden, is een levenswijze en een dagelijkse vorm van toewijding die goddelijke leiding oplevert. Als u uw godsdienst uitoefent, oefent u uw geloof uit. U geeft blijk van uw geloof. De Heer wist dat zijn kinderen zouden moeten leren om hem te vinden. Want eng is de poort, zei hij, en smal de weg die tot verhoging leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. De schriften bieden ons een van de beste manieren om de juiste koers te vinden en aan te houden. Schriftuurlijke kennis biedt ook bescherming. In de loop van de geschiedenis bijvoorbeeld heeft kraamvrouwenkoorts het leven geëist van heel veel onschuldige moeders en baby's. Maar in het Oude Testament stonden de juiste beginselen voor omgaan met patiënten die een infectie hebben meer dan 3000 jaar geleden opgeschreven. Veel mensen stierven omdat de mens in zijn zoektocht naar kennis verzuimd had acht op het woord van de Heer te slaan. Mijn geliefde broeders en zusters, wat ontbreekt er aan ons leven als we ons te allen tijden laten leren zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen? We kunnen veel kennis ontlenen aan de schriften en inspiratie krijgen door het gelovige gebed. Doen we dat, dan zal dat ons helpen met onze dagelijkse beslissingen, vooral bij het uitvaardigen en ten uitvoer leggen van de wetten van de mens moeten Gods wetten altijd onze norm zijn. En in omstreden kwesties moeten we er allereerst naar streven om leiding van God te ontvangen. We zouden alle schriften op onszelf moeten toepassen, opdat zij ons tot nut en lering zouden strekken. Het is gevaarlijk om te proberen onszelf op te delen met uitdrukkingen als mijn privéleven of zelfs mijn beste beentje voorzetten. Als men probeert zijn leven in zulke aparte vakjes in te delen, zal men nooit de volledige wasdom van zijn persoonlijke integriteit bereiken en nooit alles worden dat zijn eigen wezen waarlijk kan zijn. Als we in de verleiding komen om populair te zijn, kunnen we de publieke opinie meer voorrang geven dan het woord van God. Bij de vormgeving van plannen voor politieke campagnes en marketingstrategieën wordt uitgebreid gebruik gemaakt van peilingen van de publieke opinie. De uitslagen van die peilingen zijn informatief, maar ze kunnen echt niet gebruikt worden als rechtvaardiging van ongehoorzaamheid aan Gods geboden. Zelfs als iedereen het doet, is verkeerd nooit goed. Kwaad, dwaling en duister worden nooit waarheid, zelfs al zijn ze populair. Dat staat in een schriftuurlijke waarschuwing. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Na de Eerste Wereldoorlog werd een nogal schuin liedje populair. Het bevorderde onkuisheid en stelde dat 50 miljoen mensen het niet fout konden hebben. Maar in feite kunnen 50 miljoen mensen het wel degelijk fout hebben. Helemaal fout. Onkuisheid is nog steeds immoreel in Gods ogen. Ooit zal hij oordelen over al onze daden en verlangens. Zet de angst en het ongeloof, die zo alomtegenwoordig zijn in de huidige wereld, eens af tegen het geloof en de moed van mijn geliefde dochter Emily, die nu aan de andere kant van de sluier leeft. Toen het leven haar door kanker aangetast lichaam ging verlaten, kon ze nauwelijks nog spreken. Maar met een glimlach op haar gezicht zei ze tegen me: papa, maak je geen zorgen over me. Ik weet dat het wel goed komt. Emily's geloof was zichtbaar. Helder zichtbaar op dat ontroerende moment. Precies toen we dat het hardste nodig hadden. Deze prachtige moeder van 5 kinderen had volledig geloof in haar hemelse vader, zijn plan en het eeuwige welzijn van haar gezin. Ze was veilig herverbonden met God. Ze was volledig trouw aan de verbonden die ze met de Heer en haar echtgenoot had gesloten. Ze hield van haar kinderen, maar haar gemoed was rustig, ondanks de op handen zijnde scheiding van hen. Ze had geloof in haar toekomst en hun toekomst. Want ze had geloof in onze hemelse vader en zijn zoon. In 1986 heeft president Monson gezegd: natuurlijk zullen we vrees het hoofd moeten bieden, spot doorstaan en tegenstand verduren. Maar laten we de moed hebben om de consensus te weerstaan, de moed om pal te staan voor principes. Moed en niet de gulden middenweg verdient de goedkeurende glimlach van God. Bedenk dat iedereen angsten heeft, maar dat zij die vol geloof met hun angst omgaan, ook moed hebben. Die raad van president Monson is tijdloos. En dus smeek ik u, geliefde broeders en zusters, vergroot uw geloof dag in dag uit op het pad naar uw eeuwige bestemming. Vergroot uw geloof. Verkondig uw geloof. Toon uw geloof. Ik bid dat u heilig herverbonden zult zijn met God. Dat zijn eeuwige waarheden voor altijd in uw hart gegrift zullen zijn. En ik bid dat u in uw leven altijd uw geloof zult tonen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Als ik mijn plicht om het evangelie te verkondigen overpeinst, denk ik soms aan de liefdevolle invloed van dierbaren die richting aan mijn geestelijke vooruitgang gegeven hebben. Op cruciale momenten in mijn leven heeft Hemelse Vader mij gezegend met personen die met hun liefde mijn keuzes ten goede beïnvloed hebben. Zij gaven gehoor aan de volgende oproep van de Heiland: want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij het doet, gelijk ik u gedaan heb. Toen ik een jong kind was, was mijn vader geen lid van de kerk en mijn moeder was minder actief geworden. We woonden in Washington, D.C. en mijn grootouders leefde 4000 kilometer verderop, in de staat Washington. Een paar maanden na mijn 8e verjaardag kwam oma Whittle het hele land reisde door om ons te bezoeken. Ze was bezorgd omdat mijn oudere broer en ik ons nog niet hadden laten dopen. Ik weet niet in hoeverre ze dit met mijn ouders had besproken. Maar wat ik wel weet is dat op een zekere ochtend nam ze mijn broer en mij mee naar een park en vertelde ze ons haar gevoelens over hoe belangrijk ze de doop en regelmatig naar de kerk gaan vond. Ik kan me niet meer herinneren wat ze precies zei, maar haar woorden wekten iets op in mijn hart en kort daarop lieten mijn broer en ik ons dopen. Oma bleef ons steunen. Ik herinner me nog dat we haar dat telkens wanneer wij een toespraak moesten houden in de kerk, dat we haar opbelden en om hulp vroegen. Een paar dagen later zat er dan een uitgeschreven toespraak in de brievenbus. Na een tijdje stapt ze over naar slechts een samenvatting, waardoor we zelf meer moeite moesten doen. Oma gebruikte net genoeg moed en respect om mijn vader te laten inzien hoe belangrijk het was dat hij ons op zondag naar de kerk bracht voor ons. Ze deed op iedere manier haar best om ons te laten inzien dat we het evangelie in ons leven nodig hadden. Maar bovenal wisten we dat oma van ons en van het evangelie hield. Zij was een prachtig voorbeeld. Hoe dankbaar ben ik dat ze haar getuigenis met mij deelde terwijl ik nog maar heel jong was. Haar invloed heeft de koers voor eeuwig in mijn leven ten goede beïnvloed. Toen ik jaren later aan de universiteit afstudeerde, werd ik verliefd op een prachtige jonge vrouw die Janine Watkins heette. Ik had het gevoel dat zij ook van mij begon te houden. Toen we het op een avond over onze toekomst hadden, bracht ze heel voorzichtig in het gesprek het onderwerp ter sprake dat mijn leven voorgoed zou veranderen. Ze zei: wanneer ik ga trouwen, dan zal het zijn met een getrouwe, teruggekeerde zendeling. En we gaan trouwen in de tempel. Ik had nog nooit echt overwogen om op zending te gaan voor dat gesprek. Maar die avond kreeg ik plots een dramatische verandering over de motivatie om voor mezelf een zending te overwegen. Ik ging naar huis en kon aan niets anders meer denken. Ik lag de hele nacht wakker. De volgende dag kon ik me helemaal niet meer om mijn studies concentreren. Na veel gebed besliste ik om met mijn bisschop te spreken en mijn zendingsvoorbereiding te beginnen. Janine had me niet gevraagd om voor haar op zending te gaan. Zij hield genoeg van mij om met mij haar overtuigingen toe te vertrouwen en gaf mij vervolgens de gelegenheid om de koers van mijn eigen leven te bepalen. We gingen allebei op zending en huwden daarna in de tempel. Janine's moed en toewijding aan haar geloof hebben al het verschil gemaakt en ons verdere leven sterk beïnvloed. Ik ben er zeker van dat we ons huidige geluk niet hadden gevonden zonder haar sterk geloof in het beginsel van de Heer op de eerste plaats te zetten. Zij is een prachtig, rechtschapen voorbeeld. Zowel oma Whittle en Janine hielden genoeg van me om me te vertellen dat de evangelie verordeningen ontvangen en mijn hemelse vader dienen mij tot zegen zouden zijn. Geen van beiden dwong me of gaf me een schuldgevoel over mezelf. Ze hielden gewoon van mij. En ze hielden van hemelse vader. Ze wisten allebei dat hij meer van mijn leven kon maken dan ik zelf kon. En ieder individueel hielp me met moed en liefde op weg naar het grootste geluk. Hoe kan ieder van ons zo'n grote invloed uitoefenen? We moeten oprecht houden van wie we ten goede willen beïnvloeden. Daardoor kunnen zij beginnen vertrouwen in Gods liefde te krijgen. Voor velen in de wereld is de eerste stap die ze moeten zetten om het evangelie te aanvaarden, geloof ontwikkelen in een hemelse vader die hen volmaakt lief heeft. Het is makkelijker om dat geloof te ontwikkelen als ze vrienden of familieleden hebben die op vergelijkbare wijze van hen houden. Als ze vertrouwen op uw liefde, kunnen ze geloof in Gods liefde ontwikkelen. Vervolgens kunt u hen tot zegen zijn door hun met liefde en zorg te vertellen over levenslessen die u geleerd hebt, ervaringen die u gehad hebt en beginselen die u gevolgd hebt om uw eigen problemen op te lossen. Toon uw oprechte interesse in hun welzijn en deel uw getuigenis vervolgens met hun van het evangelie van Jezus Christus. U kunt hen helpen op manieren die gebaseerd zijn op evangeliebeginselen en leerstellingen. Spoor dierbaren aan om hunzelf te laten uitzoeken wat de Heer wil dat ze doen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door hun vragen te stellen om hen te laten nadenken en hun dan voldoende tijd te geven. Uren, dagen, maanden of langer. Om zelf na te denken en op antwoorden te vinden voor hunzelf. U moet hun misschien leren hoe ze kunnen bidden en hoe zij kunnen herkennen dat ze antwoorden op hun eigen gebeden kunnen krijgen. Vertel ze dat de schriften cruciale hulpmiddelen zijn bij het ontvangen en herkennen van antwoorden. Op die manier bereidt u hen voor op toekomstige gelegenheden en beproevingen. Gods doel is de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van een mens tot stand te brengen. Dat is de fundamentele basis van alles wat we doen. Soms zijn we zo druk in de weer met onze interesses of verliezen we onszelf in het alledaagse leven, dat we Gods doel uit het oog verliezen. Als u zich voortdurend op de grondbeginselen concentreert, begrijpt u wat u moet doen. En u zult meer vruchten voor de Heer voortbrengen. En meer geluk voor uzelf. Als u zich op de grondbeginselen van het heilsplan concentreert, doet u meer moeite om anderen over het evangelie te vertellen, omdat u het eeuwige belang van de evangelieverordeningen inziet. U verkondigt uw overtuiging dan op zo'n manier dat uw vrienden geestelijk opgebouwd willen worden. U helpt uw vrienden, uw geliefden te stimuleren dat ze alle geboden onderhouden. U geeft uw vrienden het verlangen om de naam van Christus op zich te nemen en al zijn geboden te onderhouden. Onthoud dat de bekering van personen maar een deel van het werk is. Probeer steeds gezinnen te sterken. Hou bij uw onderricht het belang van gezinnen die in de tempel verzegeld worden voor ogen. Bij sommige gezinnen kan dit jaren duren, zoals bij mijn ouders. Vele jaren na mijn doop liet mijn vader zich pas dopen. En later werd ons gezin in de tempel verzegeld. Mijn vader is in de tempel dienstbaar geweest als verzegelaar en mijn moeder diende samen met hem. Als u de verzegelverordeningen voor ogen houdt, helpt u met de opbouw van Gods koninkrijk op aarde. Denk eraan dat u eerst van hem moet houden om ze met uw invloed te kunnen helpen. De invloed van oma Whittle en mijn vrouw Janine zou verwaarloosbaar geweest zijn als ik niet eerst geweten had dat ze van me hielden en het beste met mij voor hadden. Het is ook belangrijk dat u hun vertrouwen geeft. In sommige gevallen lijkt het misschien moeilijk om te vertrouwen, maar probeer toch een manier te vinden om hen te vertrouwen. De kinderen van onze hemelse Vader zijn tot wonderbaarlijke dingen in staat als ze vertrouwen krijgen. Ieder van Gods kinderen op aarde heeft voor het plan van de Heiland gekozen. Vertrouw erop dat ze dat weer zullen doen als ze daartoe de gelegenheid krijgen. Deel met hun beginselen die ze kunnen gebruiken om op de weg naar het eeuwige leven voorwaarts te streven. Onthoud dat in ieder van ons regel op regel vooruitgang maakt. Toen u het evangelie leerde begrijpen, hebt u datzelfde patroon gevolgd. Zorg ervoor dat u het evangelie verkondigen simpel houdt. Uw persoonlijke getuigenis van de verzoening van Jezus Christus is een krachtig hulpmiddel. Gebed, het Boek van Mormon en de andere schriften en uw eigen toewijding aan de priesterschapsverordeningen, dat zijn allemaal aanvullende hulpbronnen. Ze bevorderen stuk voor stuk de leiding van de geest die voor u zo cruciaal is om op te vertrouwen. Om doeltreffend te zijn en te doen wat Christus heeft gedaan, concentreert u zich op dit basisbeginsel van het evangelie. De verzoening van Jezus Christus maakt het ons mogelijk om meer op onze hemelse Vader te lijken, zodat we samen eeuwig kunnen leven als gezin. Er is geen leerstelling meer belangrijk dan de verzoening van Jezus Christus. Getuig bij elke gelegenheid van de Heiland. Van de Heiland en van de kracht van zijn zoenoffer. Gebruik schriftteksten over hem die aantonen waarom hij voor iedereen het volmaakte voorbeeld is. U zult ijverig moeten studeren. Wees niet zo druk in de weer met onbelangrijke zaken dat u de leer en de leerstellingen van de Heer links laat liggen. Met de persoonlijke, dieperlijke basis. Als u de leer goed begrijpt, kunt u de waarheid krachtig verkondigen aan anderen die er zo zeer behoefte aan hebben. We dienen ons hemelse Vader het beste als we anderen op rechtschapen wijze beïnvloeden en dienen. Ons grootste voorbeeld ooit op aarde is onze Heiland, Jezus Christus. Zijn aardse bediening was gevuld met onderwijzen, dienen en anderen liefhebben. Hij ging om met mensen die zijn gezelschap eigenlijk onwaardig geacht werden. Maar hij had een ieder van hen lief. Hij zag hun noden en leerde hun zijn evangelie. Hij nodigt ons uit om zijn volmaakte voorbeeld te volgen. Ik weet dat zijn evangelie in dit leven tot gemoedsrust en geluk leidt. Laten we doen wat hij deed door anderen die het schitterende licht van het evangelie nog niet omarmd hebben, onze liefde en ons vertrouwen te schenken en hun de waarheid te verkondigen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu staande. We thank thee, O God, for a prophet. Wij danken u hier voor profeten, lofzang 17. Na de samenzang spreekt ouderling Robert E. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe. Hij wordt gevolgd door de ouderlingen Claudio D. Zivic en W. Craig Zwick van de 70.
This is the 184th annual general.
Dit is de 184ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen.
Thank you.
Brothers and sisters, of all the lessons we learn,
broeders en zusters, van alle lessen die we uit het leven van de Heiland leren, is niets duidelijker en krachtiger dan de les van gehoorzaamheid. In de voorsterfelijke raadsvergadering in de hemel kwam Lucifer in opstand tegen het plan van onze hemelse vader. Zij die Lucifer volgden, maakten daarmee een eind aan hun eeuwige vooruitgang. Kijk dus uit wie je volgt. Toen uitte Jezus zijn voornemen om te gehoorzamen. Hij zei: Vader, uw wil geschieden. En de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig. Gedurende zijn hele bediening onderging hij verzoekingen, maar sloeg er geen acht op. Ook heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Omdat onze Heiland gehoorzaam was, heeft hij verzoening voor onze zonden gebracht, zodat wij zullen opstaan uit de dood en naar onze hemelse Vader kunnen terugkeren. Hij wist dat wij fouten zouden maken, terwijl wij op aarde gehoorzaamheid zouden leren. Wanneer wij gehoorzamen, aanvaarden wij zijn offer. Want wij geloven dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen en geboden van het evangelie. Jezus leerde ons gehoorzaamheid in eenvoudige, duidelijke taal. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En kom, volg mij na. Bij onze doop nemen wij de naam van Christus op ons. En gaan wij met God het verbond aan, dat wij tot het einde van ons leven gehoorzaam zullen zijn. Elke zondag hernieuwen wij dat doopverbond door van het avondmaal te nemen en te betuigen dat wij gewillig zijn de geboden te onderhouden. Wij vragen vergeving voor alle gedachten, gevoelens of daden die niet stroken met de wil van onze hemelse Vader. We bekeren ons door ons van ongehoorzaamheid af te wenden en weer te gaan gehoorzamen. Daarmee tonen wij onze liefde voor hem. Als wij het evangelie naleven, neemt ons begrip van gehoorzaamheid toe. Nu en dan komen we wellicht in de verleiding om gehoorzaamheid naar de natuurlijke mens aan de dag te leggen, waarbij we Gods wet verwerpen en onze eigen wijsheid of onze verlangens of populariteit de voorkeur te geven. Dit wordt door velen op grote schaal toegepast, zodat deze kromme vorm van gehoorzaamheid Gods normen in onze cultuur en in onze wetten aan de kant schuift. Wij maken ons als leden wellicht ook wel eens schuldig aan selectieve gehoorzaamheid. Wij beweren dan God lief te hebben en te eren, maar kiezen uit welke van zijn geboden en leringen en de leringen en raadgevingen van zijn profeten wij volledig willen volgen. Sommigen gehoorzamen selectief omdat zij niet alle redenen van een gebod kunnen begrijpen. Net zoals kinderen niet altijd de redenen voor de regels van hun ouders begrijpen en van hun raad. Maar we weten altijd waarom we de profeten volgen, want dit is de kerk van Jezus Christus. En de Heiland geeft zijn profeten in alle bedelingen aanwijzingen. gaan we gehoorzaamheid beter begrijpen, dan herkennen wij de essentiële rol van de keuzevrijheid. In de Hof van Gethsemane bad Jezus 3 maal tot zijn Vader in de hemel. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. God deed de keuzevrijheid van de heiland niet teniet, maar stuurde wel genadig een engel om zijn geliefde zoon te sterken. De heiland stond voor nog een beproeving op Golgotha, waar hij legioenen engelen had kunnen oproepen om hem van het kruis af te halen. Maar hij koos er echter voor om gehoorzaam tot het einde te volharden en zijn zoonoffer te volbrengen. Ook al betekende dat immens lijden en de dood. Geestelijk volwassen gehoorzaamheid is gehoorzaamheid als die van de heiland. Die wordt gemotiveerd door oprechte liefde voor onze hemelse Vader en zijn Zoon. Wanneer wij gewillig gehoorzamen, zoals de heiland deed, koesteren wij de woorden van onze hemelse Vader. Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En wij zien er naar uit om bij het binnentreden van de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader te horen: wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Ga in tot het feest van uw Heer. Onze keuzevrijheid gebruiken om te gehoorzamen betekent het goede doen, wat de gevolgen ook zijn. Dat vereist zelfbeheersing en schept zelfvertrouwen, eeuwig geluk en voldoening voor ons en door ons voorbeeld voor de mensen om ons heen. Er komt ook altijd een persoonlijke, diep gewortelde vastberadenheid bij kijken om priesterschapsleiders te steunen en hun leringen en raad op te volgen. Bij onze keuze om wel of niet te gehoorzamen is het altijd nuttig om bij de gevolgen van onze keuze stil te staan. Begrepen Lucifer en zijn volgelingen de gevolgen van hun keuze om het plan van onze hemelse Vader te verwerpen? Zo ja, waarom maakten ze dan zo'n slechte keuze? Wij kunnen ons eveneens afvragen: waarom kiest iemand voor ongehoorzaamheid als hij de eeuwige gevolgen van zonde kent? De schriften geven een antwoord. De reden waarom Kaïn en sommige andere kinderen van Adam en Eva ongehoorzaamheid verkozen is: ze hadden Satan meer lief dan God. Onze liefde voor de heiland is de sleutel tot gehoorzaamheid, zoals die van de heiland. Met ons streven naar gehoorzaamheid in de huidige wereld verklaren wij onze liefde en ons respect voor alle kinderen van onze hemelse Vader. Toch kunnen wij ondanks die liefde voor anderen Gods geboden niet veranderen, die immers voor ons welzijn gegeven zijn. Het gebod: gij zult niet doden, nog iets dergelijks doen, is bijvoorbeeld gebaseerd op geestelijke wetten die alle kinderen van God, ook die nog niet geboren zijn, beschermen. Wij weten al heel lang uit ervaring dat als wij die wetten veronachtzamen, er onmetelijk verdriet zal volgen. Toch vinden velen het aanvaardbaar om het leven van een ongeboren kind uit voorkeur of gemakzucht te beëindigen. Ongehoorzaamheid goed praten verandert de geestelijke wetten of de gevolgen ervan niet, maar leidt tot verwarring, instabiliteit, afdwalen op vreemde wegen en hartzeer en tot verdriet. Als discipel van Christus hebben wij een heilige plicht om zijn wetten en geboden hoog te houden, en de verbonden die wij op ons nemen. In december 1831 werd enkele kerkleiders gevraagd om vijandelijke gevoelens jegens de kerk te sussen. Bij monden van de profeet Joseph Smith gaf de Heer hun de volgende ongewone, zelfs verrassende aanwijzingen. Ik citeer. Brengt uw vijanden tot zwijgen. Roept hen op om u zowel in het openbaar als in afzondering te treffen. Welnu, laten zij hun sterke bewijzen tegen de Heer aanvoeren. Geen enkel wapen dat tegen u wordt gesmeed zal succes hebben. En indien enig mens zijn stem tegen u verheft, zal hij in de door mij bestemde tijd tot zwijgen worden gebracht. Welnu, onderhoud mijn geboden. Zij zijn waar en betrouwbaar. Einde citaat. In de schriften staan veel voorbeelden van profeten die de lessen van gehoorzaamheid uit eigen ervaringen hebben geleerd. Joseph Smith leerde de gevolgen kennen van zwichten voor de druk van zijn weldoener, vriend en schrijver Martin Harris. Op Martins herhaalde verzoek vroeg Joseph de Heer toestemming om de eerste 116 manuscriptpagina's van het Boek van Mormon uit te lenen, zodat Martin ze aan zijn familie kon tonen. De Heer zei Joseph echter het verzoek af te wijzen. Martin smeekte Joseph om het nogmaals aan de Heer te vragen. Na Jozefs derde verzoek gaf de Heer toestemming om 5 bepaalde mensen het manuscript in te laten zien. Met een uiterst plechtig verbond verplichtte Martin zich deze afspraak na te komen. Toen hij thuis kwam en het druk op hem werd uitgeoefend, vergat hij zijn eed en liet hij anderen het manuscript inzien, met het gevolg dat het door list en bedrog uit zijn handen verdween. Als gevolg daarvan werd Joseph door de Heer gekastijd en kreeg hij geen toestemming om het Boek van Mormon verder te vertalen. Joseph betreurde zijn overtreding en bekeerde zich ervan dat hij voor de druk van anderen gezwicht was. Na enige tijd mocht Joseph zijn vertaalwerk hervatten. Joseph leerde een waardevolle les van gehoorzaamheid die hem de rest van zijn leven bij zou blijven. De profeet Mozes levert nog een voorbeeld. Toen Mozes gehoorzaam een Ethiopische tot vrouw nam, spraken Miriam en Aaron zich tegen hem uit. Maar de Heer wees hen terecht, zeggende: van mond tot mond spreek ik met Mozes. De Heer gebruikte dit ongelooflijke voorval om leden van de kerk in onze bedeling iets te leren. In 1830 beweerde Hiram Page openbaring voor de hele kerk te ontvangen. De Heer wees hem terecht en leerde de heilige: gij zult gehoorzaam zijn aan de dingen die ik Jozef zal geven, evenals Aaron. Want hij ontvangt ze gelijk Mozes. Gehoorzaamheid levert zegening op. En wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond. Gehoorzaamheid wordt door voorbeeld onderricht. Wij onderwijzen onze kinderen onze levenswijze. Leer wijsheid in uw jeugd. Ja, leer in uw jeugd de geboden Gods te onderhouden. Gehoorzaamheid maakt ons gestaag sterker en stelt ons in staat om toekomstige moeilijkheden en beproevingen trouw te doorstaan. Oh ja, gehoorzaamheid. In Gethsemane bereidde de Heiland voor om op Golgotha te gehoorzamen en tot het einde toe te volharden. Geliefde broeders en zusters, de woorden van Alma geven uiting aan de gevoelens van mijn hart. En nu, mijn geliefde broeders, ik heb u deze dingen gezegd om u wakker te schudden tot het besef van uw plicht jegens God, opdat gij schuldeloos voor zijn aangezicht zult wandelen. En nu wil ik dat gij ook ootmoedig zijt en onderworpen en zachtmoedig, te alle tijden nauwgezet in het onderhouden van de geboden Gods. Ik geef u mijn bijzondere getuigenis dat onze Heiland leeft. Daar hij gehoorzaam was, zal alle knie zich buigen en alle tong belijden dat hij onze Heiland is. Mogen we hem zozeer lief hebben en zo volledig in hem geloven, dat ook wij gehoorzamen zijn geboden onderhouden en bij hem terugkeren om eeuwig in het koninkrijk van onze God te wonen. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
A little boy was practicing the piano and I said.
Een jongetje was op de piano aan het oefenen toen een verkoper hem door het raam zag en vroeg: "Is je moeder thuis?" Waarop het kind antwoordde: "En wat denkt u zelf?" Onze vijf lieve kinderen kunnen piano spelen dankzij de motivatie van mijn vrouw. Als de pianoleraar bij ons thuis arriveerde, verstopte onze zoon Adriaan zich altijd omdat hij geen les wilde. Maar op een dag gebeurde er iets fantastisch. Hij begon zoveel van muziek te houden dat hij uit zichzelf bleef oefenen. Het zou fantastisch zijn als wij dat punt konden bereiken in ons bekeringsproces. Het zou geweldig zijn als we in ons hart het verlangen hadden om de geboden te onderhouden zonder dat iemand er ons steeds op moest wijzen. En een vaste overtuiging dat we de beloofde zegeningen in de schriften zullen krijgen als we het goede pad volgen. Enkele jaren geleden bezochten mijn vrouw, onze dochter Evelyn, een vriend en ik Nationaal Park Arches. Een van de bekendste natuurlijke bruggen daar is Delicate Arch. We besloten om 2 kilometer de berg op te klimmen om de brug te bereiken. We begonnen heel enthousiast aan onze tocht. Maar na een kort stukje wilden ze al uitrusten. Ik wilde mijn doel erg graag bereiken en besloot om alleen verder te gaan. Ik lette niet op het pad dat ik hoorde te volgen en bleef in het spoor van een man voor me die met veel zekerheid verder leek te gaan. Het pad werd alsmaar moeilijker te volgen en ik moest van de ene rots naar de andere springen. Gezien de moeilijkheid wist ik zeker dat de vrouwen in mijn groepje er nooit zouden komen. Plots zag ik Delicate Arch, maar tot mijn grote verbazing merkte ik dat ik er niet bij kon. Enorm gefrustreerd besloot ik terug te keren. Ik wachtte ongeduldig tot we elkaar weer troffen. Ik vroeg meteen: "Hebben jullie Delicate Arch bereikt?" Ze vertelde me opgewekt dat ze die inderdaad bereikt hadden. Ze legde uit dat ze voorzichtig en met de nodige moeite de wegwijzers gevolgd hadden en hun doel bereikt hadden. Helaas had ik het verkeerde pad genomen. Wat een geweldige les leerde ik die dag. We nemen zo vaak het verkeerde pad en laten ons door de trends van de wereld leiden. We moeten ons voortdurend afvragen of we daders van het woord van Jezus Christus zijn. Er staat een prachtige leerstelling in Johannes: blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Deze gelijkenis toont aan dat we een nauwe, alles overstijgende band met Jezus Christus hebben en dat Hij ieder van ons belangrijk vindt. Hij is de wortels en de stam die het levende water naar ons toe leiden. Het levenssap dat ons voedt, zodat we veel vrucht kunnen voortbrengen. Jezus Christus heeft ons zo onderricht dat we als ranken, wezens die afhankelijk van Hem zijn, de waarde van Zijn leringen niet zouden onderschatten. Er zijn fouten die zo ernstig zijn dat ze ons voorgoed van het goede pad afleiden als we ze niet tijdig rechtzetten. Als we ons bekeren en terechtwijzing aanvaarden, kunnen deze ervaringen ons nederig maken, aansporen tot verandering en dichter tot onze hemelse Vader brengen. Ter illustratie wil ik een van de aangrijpendste ervaringen van de profeet Joseph Smith aanhalen. Zoals genoemd door Elder Hales. Door deze ervaring leert de Heiland ons beginselen van onschatbare waarden die we ons hele leven lang dienen te onthouden. Ik heb het over Martin Harris, die de 116 pagina's van het eerste deel van de vertaling van het Boek van Mormon kwijtraakte. Nadat de profeet zich bekeerd had, omdat hij Gods raad niet had opgevolgd, ontving hij de openbaring in afdeling 3 van de leren verbonden. Ik wil de nadruk leggen op 3 beginselen uit versen 1 tot en met 7 die we nooit mogen vergeten. De werken en de doeleinden van God kunnen niet worden verijdeld. We moeten de mens niet meer vrezen dan God. We moeten ons voortdurend bekeren. In vers 13 somt de Heer 4 dingen op die we nooit mogen doen. De raadgevingen van God als niets achten. De heiligste beloften die voor het aangezicht van God worden gedaan verbreken. Op ons eigen oordeel vertrouwen. Op onze eigen wijsheid roemen. Ik bid dat we het pad nooit uit het oog verliezen en steeds met de hemel verbonden blijven, zodat de stromingen van de wereld ons niet meevoeren. Als u het pad van de Heer op welk punt dan ook verlaat, zult u pijn en wroeging voelen omdat u de raadgevingen van God als niets geacht hebt, de heiligste beloften die voor het aangezicht van God gedaan werden verbroken hebt, op uw eigen oordeel vertrouwd of op uw eigen wijsheid geroemd hebt. Als dat gebeurt, vermaan ik u om u te bekeren en het goede pad weer te bewandelen. Op zekere dag belde een jongen zijn grootvader op om hem een fijne verjaardag te wensen. Hij vroeg hem hoe oud hij nu was. De grootvader antwoordde dat hij 70 jaar geworden was. Zijn kleinzoon dacht even na en vroeg toen: opa, bent u wel bij 1 begonnen? In onze jeugd denken we dat we nooit oud zullen worden. We staan niet stil bij de dood. Dat overkomt alleen heel erg oude mensen. En zover zijn we nog lang niet. De tijd gaat voorbij. Maanden en seizoenen vervagen. Rimpels verschijnen. Energie neemt af. We moeten vaker naar de dokter. Enzovoort. Er komt een dag waarop we onze Heiland en Verlosser, Jezus Christus, weer zullen ontmoeten. Ik bid dat we Hem bij die heilige en sublieme gebeurtenis zullen herkennen door onze kennis van Hem en omdat we Zijn leringen gehoorzaamd hebben. Hij zal ons de wonden in Zijn handen en voeten tonen. En we zullen Hem omhelzen en huilen van geluk, omdat we Zijn pad gevolgd hebben. Ik getuig tot alle einden der aarde dat Jezus Christus leeft. Hij spoort ons aan. Luistert, o gij natiën der aarde, en hoort de woorden van die God die u gemaakt heeft. Mogen wij de boodschap van die God die ons gemaakt heeft vatten, gehoorzamen, begrijpen en correct interpreteren, zodat we niet van zijn pad afdwalen. Dat smeek ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
Met u deel ik mee in het verwelkomen van deze nieuwe zeventigers. En met een dankbaarheid in hart voor Al Callister. 41 jaar geleden kroop ik achter het stuur van een vrachtwagen, samen met mijn mooie vrouw Jan en onze baby Scotty. We vervoerden een zware lading bouwmaterialen door verschillende staten. In die tijd was het niet verplicht om een veiligheidsgordel op te doen en bestonden er nog geen veiligheidszitjes. Mijn vrouw hield ons soortje dus gewoon op schoot. Ik had haar opmerking, we zitten wel erg hoog hè, moeten eigenlijk afleiden dat ze ongerust was. Toen we ons afdaalden door de welbekende Donner Pass, een steil stuk snelweg, werd de bestuurscabine plots en onverwachts gevuld met dikke rook. Hele dikke rook. Het belemmerde het zicht en we konden moeilijk ademhalen. Een truck met oplegger stopt niet meteen als je op de remmen trapt. Ik probeerde het voertuig wanhopig tot stilstand te brengen door op de motor te remmen. Toen ik de vrachtwagen aan de kant zette, maar nog voor we tot stilstand kwamen, deed mijn vrouw het portier open en sprong naar buiten met ons kindje in haar armen. Ik keek hulpeloos toe hoe ze over de grond rolden. Zodra de vrachtwagen stilstond, sprong ik uit de rokende cabine. Ik rende vol adrenaline over de stenen en het onkruid en sloeg mijn armen om hen heen. Jans voorarmen en ellebogen waren gekneusd en bloedden, maar gelukkig waren zij en ons kindje nog in leven en ademden nog. Ik omhelste hen gewoon, terwijl het stof aan de kant van de snelweg weer ging liggen. Toen mijn hartslag kalmeerde en ik op adem kwam, riep ik en schreeuw ik tot mijn vraag, hoe kom je er in hemelsnaam bij? Besef je niet hoe gevaarlijk dat was? Je had wel dood kunnen zijn. De tranen liepen over haar met rookbevlekte wangen. En ze keek me aan en zei iets wat me erg diep raakte en nog steeds in mijn oren steekt. Ik probeerde gewoon ons zoontje in veiligheid te brengen. Op dat ogenblik besefte ik dat zij dacht dat de motor in brand stond en dat de vrachtwagen zou ontploffen en we zouden sterven. Ik wist dat het een elektrisch defect was, gevaarlijk, maar niet dodelijk. Ik keek naar mijn geliefde echtgenote, die het hoofdje van onze baby zachtjes schoonwreef. En vroeg me af, wat voor een vrouw zou zoiets moedigs en zo volslagen onlogisch zou doen. Deze situatie had emotioneel even gevaarlijk als een motordefect kunnen zijn. Gelukkig, nadat we elkaar enige tijd genegeerd hadden, omdat we beiden dachten dat het de schuld van de ander was, vertelden we elkaar gelukkig welke knagende gevoelens er achter onze felle uitbarstingen zaten. Doordat we onze liefde en bezorgdheid om elkaars veiligheid uitten, voorkwamen we dat het gevaarlijke voorval ons dierbare huwelijk zou verwoesten. Paulus heeft gewaarschuwd, laat geen verderfelijk woord uit de mond komen, maar alleen een goed woord tot opbouw, opdat zij die het horen genade ontvangen. In zijn woorden weerklinkt een zekere zuiverheid. Wat betekent de zinsnede geen verderfelijk woord voor u? We ervaren allemaal regelmatig erg verhitte woede, die van onszelf, maar ook van anderen. We zien in het openbaar soms onbeteugelde woedeuitbarstingen. Dat komt voor als een soort emotionele kortsluiting optreedt bij sportwedstrijden of in de politiek of zelfs in ons eigen thuis. Kinderen spreken hun geliefde ouders soms erg scherp toe, zo scherp als een zwaardsnede. huwelijkspartners die de mooiste en tederste ervaringen met elkaar gedeeld hebben, verliezen visie, verstand en geduld en verheffen hun stem. Ieder van ons, ook al zijn verbondskinderen van onze liefdevolle hemelse Vader, heeft ieder van ons zich wel eens beklaagd dat hij een ander te snel geoordeeld heeft en kwetsende woorden gebruikt voor hij andermans standpunt begreep. Ieder van ons heeft wel eens gezien hoe kwetsende woorden een gevaarlijke situatie kritiek kunnen maken. Een recente brief van het Eerste Presidium heeft onlangs verklaard, ik citeer, het evangelie van Jezus Christus leert ons om alle mensen lief te hebben en vriendelijk en beleefd met hen om te gaan. Ook als we een andere mening hebben. Einde citaat. Wat een goede raad dat we beleefd met elkaar kunnen en moeten omgaan. Vooral als ieder een ander standpunt heeft. In Spreuken geeft Salomo ons deze raad. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op. Een zacht antwoord is een beredeneerd antwoord, beteugelde woorden uit een nederig hart. Dat betekent niet dat we nooit openhartig mogen zijn of dat we onze leerstellingen aan de kant moeten zetten. Woorden met een krachtige boodschap kunnen zacht van aard zijn. In het Boek van Mormon vinden we nog een frappant voorbeeld van een bekrachtigende taal in een echtelijke ruzie. De zonen van Saria en Lehi waren teruggestuurd naar Jeruzalem om de koperplaten op te halen en ze waren nog niet teruggekeerd. Saria vermoedde dat haar zonen in gevaar waren. Ze was woedend en moest iemand anders de schuld gaan geven. Luister wat Nefi over dit voorval zegt. Want mijn moeder had verondersteld dat wij in de wildernis waren omgekomen. En ook had zij mijn vader verwijt gemaakt door hem te zeggen dat hij een man van visioenen was. Zeggende, zie, gij hebt ons uit ons erfland weggevoerd en mijn zoon zijn niet meer. En wij komen om in de wildernis. Laten we ons nu eens indenken hoe Saria zich gevoeld moet hebben. Ze was enorm ongerust over haar twistzieke zonen die terugkeerden naar de plek waar haar man al eerder met de dood bedreigd was. En ze had haar comfortabele thuis en vrienden voor een tent in een eenzame wildernis verruild op een leeftijd dat ze nog steeds kinderen kon krijgen. Tot het uiterste van haar angsten gedreven leek Saria wel heldhaftig, maar misschien niet rationeel, uit een voortrazende vrachtwagen te springen in een poging om haar gezin te beschermen. Ze uit haar gerechtvaardigde, oprechte bezorgdheid tegen haar man en gebruikte daarbij kwade, twijfelende en beschuldigende taal. Een taal die blijkbaar de hele mensheid verrassend vloeiend lijkt te kunnen spreken. De profeet Lehi luisterde naar de angst die ten grondslag lag aan haar woede, waarna hij vol discipline en medeleven reageerde. Eerst gaf hij toe hoe de situatie er vanuit haar standpunt uitzag. Citeer, en mijn vader sprak tot haar zeggende, ik weet dat ik een man van visioenen ben. Doch als ik in Jeruzalem was gebleven, zouden we met mijn broeders zijn omgekomen. Einde, citaat. Vervolgens pakte haar man haar bezorgdheid om het welzijn van haar zoon aan, zoals de Heilige Geest ongetwijfeld tot hem getuigde. En hij zei, maar zie, ik heb een land van belofte gekregen en in dingen verheug ik mij. Ja, en ik weet dat de Heer mijn zoons uit de handen van Laban zal bevrijden. En met dergelijke taal troostte mijn vader, mijn moeder, aangaande ons. Einde citaat. Vandaag de dag moeten de mensen respect voor elkaar leren ontwikkelen om de grote kloven tussen verschillende geloofsovertuigingen, gedragingen en tegenstrijdige belangen te overbruggen. Het is onmogelijk om exact te weten wat er in elkaars hart en verstand afspeelt of om de omstandigheden van onze individuele beproevingen en keuzes volkomen te begrijpen. Maar wat zou er gebeuren met het verderfelijke woord waar Paulus het over heeft, als we ons eerst medelevende naar een ander toe opstellen? Ik ben me volkomen bewust van mijn eigen onvolmaaktheden en scherpe kantjes, maar ik smeek met u, tot u, om deze vraag van medeleven voor andermans situatie te proberen te stellen. Hoe zie jij het? Toen onze cabine met rook gevuld werd, deed mijn vrouw het moedigste wat zij kon bedenken om ons zoontje te beschermen. Ik handelde ook als beschermer toen ik haar keuze in twijfel trok. Maar verrassend genoeg maakte het niet uit wie er gelijk had. Wat wel belangrijk was, dat we naar elkaar luisterden en elkaars standpunt begrepen. De bereidheid om elkaars standpunt te zien verandert het verderfelijk woord in het geven van genade. De apostel Paulus begreep dat. En ook wij kunnen dat tot op zekere hoogte ervaren. Misschien verandert dat de zaak niet of lost dat het probleem niet op, maar het is belangrijker dat het geven van genade ons verandert. Ik getuig nederig dat we genade kunnen geven door vriendelijke taal te gebruiken. Als de gave van de Heilige Geest ons hart raakt met begrip voor andermans gevoels en standpunt van hun, dan kunnen we van gevaarlijke plekken heilige plaatsen maken. Ik getuig van een liefhebbende heiland die ons hart aanziet en geeft om het standpunt wat wij hebben. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We are deeply grateful for all who have spoken to us.
Wij danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken. En het instituutskoor uit Orm in Utah, dat zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Utah-tijd in het conferentiecentrum wordt gehouden. De landelijke uitzending van het Mormoons Tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Utah-tijd plaats. De zondagochtendbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. We kunnen nu luisteren naar ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen, de slotspreker in deze bijeenkomst. Na zijn toespraak sluit het koor de bijeenkomst af met het zingen van High on the Mountaintop. Het slotgebed wordt uitgesproken door zuster Linda K. Burton, algemeen ZFV-presidente. Ouderling Cook.
Hastening family history and temple work in our day.
Bespoedig van het. In deze tijd is het van essentieel belang voor het heil en de verhoging van families dat we het familiehistorisch en tempelwerk bespoedigen. Vlak voordat hij in 1981 aan kanker overleed, liet de controversiële schrijver William Sanoyan aan de pers weten: iedereen gaat dood, maar ik dacht altijd dat in mijn geval een uitzondering zou worden gemaakt. Wat nu? Het wat nu in het aangezicht van de dood en het wat nu in de beschouwing van het leven na de dood vormen de kern van de zielsvragen die het herstelde evangelie van Jezus Christus zo prachtig beantwoordt in het plan van geluk van de Vader. In dit leven lachen, huilen, werken en spelen we. We leven en dan gaan we dood. Job stelt de kernachtige vraag: als een mens sterft, zou hij herleven? Het antwoord is een welluidend ja, dankzij het zoenoffer van de heiland. De aanloop naar Jobs vraag is interessant. De mens, uit een vrouw geboren, is kort van dagen. Als een bloem ontluikt hij en verwelkt hij. Voor een boom blijft er nog hoop. Wordt die omgehouden, hij loopt weer uit. En zijn nieuwe scheuten blijven niet achterwege. En hij schiet twijgen als een jonge plant. Het plan van onze vader is op families gericht. In diverse uiterst treffende schriftteksten wordt het idee van een boom met zijn wortels en takken gebruikt. In het slothoofdstuk van het Oude Testament geeft Malachi een levendige beschrijving van de wederkomst van de heiland met behulp van deze analogie. Hij spreekt over de hoogmoedigen en goddelozen en merkt op dat zij als stoppels zullen verbranden, hetgeen hun wortel nog tak zal overlaten. Malachi sluit dit hoofdstuk af met de stellen de belofte van de Heer. Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der kinderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Aan het begin van de herstelling beklemtoonde Moroni in 1823 die boodschap opnieuw in zijn eerste aanwijzingen aan de jonge Joseph Smith. Christenen en Joden over de hele wereld aanvaarden de oud-testamentische woorden aangaande Elia. Hij was de laatste profeet voor de tijd van Jezus Christus die de verzegelmacht van het Melchizedeks priesterschap bezat. Elia's terugkeer vond op 3 april 1836 in de Kirtland Temple plaats. Hij verklaarde dat hij Maleachi's belofte kwam vervullen. Hij droeg de priesterschapssleutels voor de verzegeling van gezinnen in deze bedeling over. De zending van Elia wordt door de zogenoemde geest van Elia bevorderd, die volgens ouderling Russell M. Nelson een manifestatie is van de Heilige Geest die getuigt van de goddelijke aard van de familie. De heiland onderstreepte de noodzaak van de doop. Hij zei, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. De heiland liet zichzelf dopen om ons tot voorbeeld te strekken. Hoe zit het dan met de overledenen die zich niet hebben laten dopen? Op 11 oktober 1940 schreef Philate Kimball vanuit Nauvoo een brief aan haar man, ouderling Heber C. Kimball, die met andere leden van de 12 in Groot-Brittannië op zending was. De Algemene Oktoberconferentie had enkele dagen daarvoor plaatsgevonden. Ik citeer stukjes uit Philate's privébrief. Wij hebben de grootste en interessantste conferentie gehad die ooit sinds de oprichting van de kerk is gehouden. President Joseph Smith heeft een nieuw en heerlijk onderwerp aangeroerd. Dat is de doop voor de doden. Paulus spreekt erover in 1 Corinthians, hoofdstuk 15, vers 29. Joseph heeft er door openbaring meer licht over ontvangen. Hij zegt dat het leden van deze kerk is vergund om zich voor al hun verwanten te laten dopen die overleden zijn voordat dit evangelie voortkwam. Daarmee handelen wij uit hun naam en bieden wij hun het voorrecht om in de eerste opstanding voor te komen. Hij zegt dat het evangelie in de gevangenis tot hen gepredikt wordt. Philate voegde daaraan toe, ik wil mij voor mijn moeder laten dopen. Is dat geen heerlijke leer? Einde citaat. De essentiële leer in zaken de vereniging van families is regel op regel en voorschrift op voorschrift tot stand gekomen. Plaatsvervangende verordeningen vormen de kern van het samensmeden van eeuwige gezinnen en families, waarbij wortels aan takken verbonden worden. De leer van het gezin met betrekking tot familiegeschiedenis en tempelwerk is duidelijk. De Heer sprak in zijn eerste geopenbaarde aanwijzingen over de doop voor uw doden. Wij hebben een leerstellige plicht jegens onze eigen voorouders. Dat komt omdat de celestiale inrichting in de hemel op het gezin en de familie gebaseerd is. Het eerste presidium heeft de leden, vooral de jeugd en jonge alleenstaanden, aangemoedigd om familiehistorisch werk en verordeningen te verrichten voor hun eigen familienamen of de namen van voorouders van leden uit hun wijk of ring. Wij moeten zowel onze wortels als onze takken verbonden worden. De gedachte aan onze verbondenheid in de eeuwigheid is inderdaad heerlijk. Wilford Woodruff heeft gezegd dat de profeet Joseph Smith lang genoeg leefde om het fundament voor tempelwerk te leggen. De allerlaatste keer dat hij met het koren de 12 bijeenkwam was toen hij ze hun begiftiging gaf. Na de martelaarsdood van de profeet voltooide de heilige de Nauvoo-tempel en werd de verzegelmacht voor de uittocht naar het gebergte in het westen gebruikt om duizenden trouwe leden tot zegen te zijn. 30 jaar later, bij de voltooiing van de St. George Temple, sprak president Brigham Young over het eeuwige belang van het feit dat de heilsverordeningen eindelijk voor zowel de levenden als de doden beschikbaar waren. President Wilford Woodruff heeft dat eenvoudigweg als volgt verwoord. Er is nauwelijks een beginsel te bedenken dat de Heer heeft geopenbaard waarin ik mij meer verheug dan dat van de verlossing van de doden. Dat onze vader, onze moeder, onze vrouw en kinderen in familieverband bij ons zullen hebben in de morgen van de eerste opstanding en in het celestiale koninkrijk. Dat zijn verheven beginselen. Ze zijn elk offer waard. We leven in een geweldige tijd. Dit is de laatste bedeling. En we merken dat het heilswerk in elk aspect van de heilsverordeningen bespoedigd wordt. Er zijn nu tempels over vrijwel de hele wereld om in die heilsverordeningen te voorzien. Tempelbezoek om geestelijke kracht, gemoedsrust, veiligheid en richting te krijgen is eveneens een grote zegen. Binnen een jaar nadat president Thomas S. Monson als apostel was geroepen, wijdde hij de genealogische bibliotheek van de Los Angeles Tempel in. Hij zei dat overleden voorouders wachten op de dag waarop u en ik het vereiste onderzoek doen om de weg vrij te maken en tevens naar het huis van de Heer gaan en het werk verrichten dat zij niet zelf kunnen verrichten. Toen ouderling Monson die inwijdingswoorden op 20 juni 1964 uitsprak, waren er maar 12 tempels in gebruik. Gedurende de periode waarin president Monson in de hoogste bestuursorganen van de kerk werkzaam is geweest, zijn 130 van onze 142 in gebruik zijnde tempels ingewijd. Het is gewoonweg een wonder om te zien hoe het heilswerk in deze tijd bespoedigd wordt. Er zijn nog 28 extra tempels aangekondigd die zich in uiteenlopende stadia van voltooiing bevinden. Van de kerkleden woont nu 85% binnen een straal van zo'n 300 kilometer van een tempel. De technologie voor het familiehistorisch werk heeft eveneens een enorme vlucht genomen. President Howard W. Hunter heeft in maart 1995 verklaard: we zijn informatietechnologie gaan gebruiken ter bespoediging van het heilige werk om in de verordeningen voor de overledenen te voorzien. De rol van technologie is door de Heer zelf bespoedigd. We staan echter nog maar aan de vooravond van wat we met die hulpmiddelen kunnen doen. In de 19 jaar sinds die profetische uitspraak is de technologie in een welhaast ongelooflijke stroomversnelling geraakt. Een 36-jarige moeder met jonge kinderen zei onlangs tegen me: sta er eens bij stil. Eerst gebruikten we een leesapparaat voor microfilm in een speciaal centrum voor familiegeschiedenis. En nu zit ik met mijn computer aan de keukentafel familiegeschiedenis te doen als mijn kinderen eindelijk liggen te slapen. Broeders en zusters, onze centra voor familiegeschiedenis zijn nu bij ons thuis. Tempelwerk en familiegeschiedenis gaan niet alleen ons aan. Denk eens aan de mensen aan de andere kant van de sluier, die wachten op de heilsverordeningen waardoor zij uit de gevangenis in de geestenwereld bevrijd worden. Gevangenis duidt op een plek of toestand waarin iemand van zijn of haar vrijheid is beroofd. Wie zich in gevangenschap bevinden, kunnen zich met William Saroyan afvragen: wat nu? Een trouwe zuster vertelde eens over een bijzondere ervaring in de Salt Lake Tempel. In de bevestigingskamer hoorden ze, nadat er een plaatsvervangende bevestiging was verricht en de gevangene zal vrijgelaten worden, ze had een sterk gevoel van urgentie namens hen die op het werk van hun doop en bevestiging aan het wachten waren. Thuis zocht ze de schrifttekst op met de zinsnede die ze had gehoord. Ze vond Joseph Smith's woorden in afdeling 128 van de Leer en Verbonden: laat uw hart zich verheugen en buitengewoon verblijd zijn. Laat de aarde in gezangen uitbarsten. Laat de doden gezangen van eeuwige lofprijzing aanheffen voor koning Emmanuel, die datgene heeft verordeneerd voor de wereld bestond, wat ons in staat zou stellen hen uit hun gevangenis te verlossen. Want de gevangenen zullen vrijgelaten worden. De vraag is: wat staat ons te doen? De profeet Joseph gaf de raad om in de tempel een boek aan te bieden met de geslachtslijsten van onze doden dat alleszins aannemelijk zal zijn. Onze kerkleiders hebben een duidelijke oproep aan de opkomende generatie gedaan om voorop te lopen in het gebruik van technologie om de geest van Elia te ervaren, gegevens over hun voorouders op te zoeken en tempelverordening voor hen te verrichten. Het heilswerk voor zowel de levenden als de doden zal vooral bespoedigd worden door jullie, jonge mensen. Als de jongeren in elke wijk niet alleen naar de tempel gaan en zich voor hun doden laten dopen, maar ook met hun familie en andere wijkleden samenwerken om te zorgen voor de familienamen voor de verordeningen die ze verrichten, dan zal dat hen en de kerk enorm tot zegen zijn. Onderschat de hulp die je van de overledene bij dit werk krijgt niet. En evenmin de vreugde wanneer je de mensen voor wie je werkt uiteindelijk zult ontmoeten. De eeuwige zegeningen die voortvloeien uit de vereniging van onze familie zijn bijna niet te bevatten. Van alle volwassen kerkleden in de hele wereld heeft 51% momenteel niet beide ouders vermeld in het family tree gedeelte van de Family Search internetsite van de kerk. Voor 65% van de volwassenen staan niet alle vier grootouders vermeld. Bedenk dat wij zonder onze wortels en takken niet gered kunnen worden. De kerkleden moeten die belangrijke persoonsgegevens opzoeken en invoeren. We beschikken nu eindelijk over de leer, de tempels en de technologie waarmee gezinnen en families dit heerlijke heilswerk tot stand kunnen brengen. Ik stel één manier voor waarop u dat kunt doen. Families kunnen een family tree bijeenkomst houden. Dat zou een terugkerend evenement moeten zijn. Iedereen neemt bestaande familiegeschiedenissen, verhalen en foto's mee, inclusief dierbare bezittingen van grootouders en ouders. Onze jonge mensen zijn erg benieuwd naar het leven van onze familieleden, waar ze vandaan kwamen, hoe ze geleefd hebben. Voor velen is hun hart tot de vaderen teruggevoerd. Zij houden van de verhalen en foto's. Ook hebben zij de technologische kennis om die verhalen en foto's te scannen en naar Family Tree te uploaden en brondocumenten aan voorouders te koppelen, zodat ze voor altijd behouden blijven. Uiteraard is het hoofddoel vaststellen welke verordeningen nog gedaan moeten worden en afspreken wie het noodzakelijke tempelwerk gaat doen. In het boekje Mijn Familie kunt u informatie, verhalen en foto's van de familie opnemen die iemand vervolgens naar Family Tree kan uploaden. Familieverplichtingen en verwachtingen verdienen onze hoogste prioriteit om onze goddelijke bestemming zeker te stellen. Voor wie de Sabbatdag voor het hele gezin nuttiger wil besteden, biedt het bespoedigen van dit werk volop gelegenheid. Een moeder vertelt stralend hoe haar 17-jarige zoon na de kerk op zondag achter de computer kruipt om familiehistorisch werk te doen. En dat haar zoontje van 10 dol is op de verhalen en foto's van zijn voorouders. Dat is hun hele gezin tot zegen. Iedereen is de geest van Elia gaan voelen. Onze dierbare wortels en takken moeten gekoesterd worden. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven als plaatsvervangend zoenoffer. Hij heeft de ultieme vraag van Job beantwoord. Hij heeft de dood voor alle mensen overwonnen, wat wij niet voor onszelf konden doen. Wij kunnen echter plaatsvervangende verordeningen verrichten en waarlijk verlossers op de berg Sion worden voor onze eigen familieleden, zodat wij met hen verhoogd en verlost kunnen worden. Ik getuig van het zoenoffer van de Heiland en de zekerheid van het plan van de Vader voor ons en onze familie. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear and beloved Father in heaven.
Onze geliefde hemelse Vader, wij verheugen ons in het voorrecht en de zegen om hier als gezin bijeen te zijn, als grote familie, onder leiding van onze geliefde profeet en zijn raadgevers en de andere profetenzieners en openbaarders die wij ondersteunen en liefhebben met heel ons hart en bidden dat nu wij onze hand hebben opgestoken om hen te steunen, dat wij nu zullen doen wat ons is aangeraden om in rechtschapenheid te doen. En wij verheugen ons en danken u voor uw geliefde zoon en voor zijn zoenoffer. En beloven om hem te gehoorzamen en onze liefde voor hem te tonen. We danken u voor uw volmaakte plan, Vader. We zijn gezegend en help ons om altijd dankbaar te zijn voor alles wat u ons gegeven hebt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from the Orem, Utah Institute. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.